Wat wij dus in de Bijbel tegenkomen is simpelweg dit, dat de naam Jehovah gegeven wordt aan hem die de uitdrukking is van het wezen Gods in het Oude Testament al. Maar dat daarna de positie, de functie, want het is eigenlijk een functie dan, van Jehovah vakant raakt ter gelegenheid van de geboorte van de Heer Jezus. Hij zou Jehovah moeten zijn, maar terwijl hij op aarde is, is hij dat niet meer. Niet, of niet meer. Ja, ik weet nooit welke term ik dan moet kiezen. Beide zijn te verdedigen. En dus hij heeft zijn godheid als het ware afgelegd. De functie is vakant. Maar hij die het zou moeten zijn, is wel degelijk deze mens. Maar hij wordt het pas weer, zo u wilt, en voor zover je dat dan zo zeggen kunt, in zijn opstanding. En als u zegt, dat begrijp ik niet, dan zeg ik, nee, ik ook niet, maar ik lees het in mijn Bijbel en ik geloof dat wel en ik hou het me voor en ik denk erover na en ik probeer het mijn eigen te maken en zo werkt dat. Meer kan ik er ook niet van zeggen. Er is nog iets trouwens wat ik misschien in verband met dat zoonschap van Christus zou moeten aanhalen. Ik doe het er nu even tussendoor, dan volg ik straks mijn lijn wel weer. Dat is de uitspraak uit 1 Korinthe 15. Ik weet dat daar nog wel eens over gespeculeerd wordt. De uitspraak 1 Korinthe 15, waar in ieder geval Christus genoemd wordt in zijn opstanding uit de doden als de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Vers 20. En de eersteling is een synoniem voor de eerstgeborene. Als het namelijk gaat om de eerste vruchten van de oogst, heet dat in onze Nederlandse Bijbelvertalingen, Oude zowel als Nieuwe Testament, de eersteling. Denk maar aan de eerstelingen broden, de eerstelingen garven enzovoorts. Maar daarna ook, opdat wij zouden zijn, eerstelingen zijn er schepselen in Jacobus 1. En de vertalers hebben daar als in gevoegd, namelijk opdat we zouden zijn als eerstelingen zijn er schepselen, want ze hebben begrepen dat het beeldspraak is. Eerstelingen is ontleend aan de vruchten van de oogst. Maar als het niet vruchten van de oogst zijn, maar van het vee of van de mens, heet het gewoon de eerstgeborene. En betreft het ook inderdaad eerstgeboorterecht. En hier dus de eersteling wil zeggen de eerstgeborene, degene met het eerstgeboorterecht, 1 Korinthe 15 vers 20. En de apostel denkt inderdaad aan de oogst, zoals daarna blijkt uit de uitspraken over hetgeen gij zaait wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is, vers 36. En dan gaat het dus inderdaad over de oogst. Maar eerstgeborene en dus implicerend koningschap, priesterschap, zoonschap, messiaschap of hoe het maar heet. En maar daarna, daarna in vers 22 het feit dat Adam, de echte, beschouwd wordt als een type, een voorloper van Christus. Dat staat ook letterlijk zo in Romeinen 5. Adam die een voorbeeld was, een type, typos. Die een type, een voorbeeld was van degene die komen zou. En hier staat, gelijk zij alle in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus, de laatste Adam, maar dat is de term uit vers 45 en verder, zullen ze ook in Christus alle levend gemaakt worden, maar daarna een ieder in zijn orde. En dan staat er in vers 24, daarna zal het einde zijn wanneer hij, het einde van de opstandingen namelijk, de jongste dag, wanneer hij het koninkrijk, hij is uiteraard Christus, uit vers 23, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, God en de Vader is uiteraard ook maar één en niet twee, hè? Wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, want hij zal wanneer hij zal niet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht, die van de vijand namelijk, want hij moet als koning heersen totdat, en dat is een tijdsaanduiding naar het schijnt, maar in de grondtekst is het ook de aanduiding van het doel. Daarna wordt het vanzelf ook een tijdsaanduiding logischerwijze, want het doel wordt namelijk na verloop van tijd pas bereikt. Hij moet als koning heersen totdat, maar het had ook gewoon dus kunnen zijn opdat. Dat is hetzelfde namelijk. Opdat of totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben, hetgeen ontleend is aan Psalm 110 vers 1 opnieuw. Het zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Maar het is eigenlijk opdat ik de vijanden zal stellen tot uw voetbank uw voeten. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. En dat is dus op de jongste dag, bij het einde van de opstandingen. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Dat is uit Psalm 8, die we ook al aangehaald hebben. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgezonderd, uitgenomen wordt, die hem alle dingen onderworpen heeft. Dat wil zeggen, God is nooit aan Christus onderworpen, maar al het andere wel. En dat komt omdat Christus de uitdrukking is van het wezen Gods. En dus de Godheid vertegenwoordigt en in zekere zin dus inderdaad is. Er is niks meer mis met die uitdrukking. En wanneer hem alle dingen, behalve zijn vader dus, onderworpen zullen zijn, dan zal ook de zoon zelf onderworpen worden aan dien die hem zelf, of aan dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Wel, in de eerste plaats, er staat, dan zal de zoon onderworpen worden aan de vader blijkbaar. Het neemt niet weg dat de zoon per definitie aan de vader onderworpen is en was. Dat is namelijk zo. In de zin van, de zoon dient de vader. Dat is dus ook niet de betekenis van de term. De betekenis van de term is dat dat zoonschap een tijdelijke functie is. Gek genoeg, dat heb ik ook wel eens in nogal standaard bijbelcommentaren gelezen. Ik weet niet, die schrijven soms dingen waar ze zelf niet over nagedacht hebben. Want ze schrijven in strijd met wat ze elders dan zeggen enzovoorts. Hè. Maar het idee is dat zo'n schaap een tijdelijke functie is. Dat is ook zo, want ik zei, ik ben zelf vader en zoon, maar ik ben toch meer vader dan zoon eigenlijk. Ik heb nog maar één moeder en dan houdt het mee op. En die beschouwt mij wel als haar zoon, maar dat is ook de enige die dat doet, uiteraard. Nee? Men wordt steeds meer vader en steeds minder kind dan wel zoon, uiteraard. Het is een tijdelijke functie, maar dat staat hier ook, want de gedachte is namelijk, en ik zeg nou gewoon iets wat in bij wijze van spreken alle handboeken staat, dat zoonschap is tijdelijk, het gaat voorbij. Het heeft rechtstreeks van doen met Gods verlossingswerk en daarna houdt dat op. Daarna heeft het geen duidelijke functie meer. Dat begrijpt u toch, hè? Ik bedoel, de Heer Jezus is onze verlosser in de zin van dat hij voor ons gestorven, begraven en opgewekt is. Maar ja, dat is al gebeurd. Dat is iets uit het verleden. Daarmee is het een feit en daarmee nog van kracht. Maar actueel is het niet meer. En zeker na de jongste dag niet meer. Omdat dan het hele verhaal van als iemand gelooft, dat wordt hij wedergeboren, is dan niet meer van toepassing. Er zijn geen zondaren meer die verlost moeten worden. Dus de praktische werking daarvan houdt een keer op. En op dezelfde wijze wordt hier gesproken over de praktische functie van de zoon, die houdt een keer op. De zoon is degene die de wereld, de schepping als zodanig, terug zou brengen tot de vader. U weet wel, God, 2 Korinthe 5, de laatste verse. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Wel, als dat de functie van Christus is, wat dan als de wereld met hem eenmaal verzoend is? Nou ja, de wereld of wat er van over is dan natuurlijk. Wat dan? Nou ja, dan is hij nog steeds de Christus. Maar wat betekent het dan? Zie, dan is het iets wat voortgekomen is uit een verleden. Het heeft zijn vervulling gehad. En daarna de titel herinnert aan het verleden. Ik denk dat dat ook goed is. Dat het zo hoort. Maar als u me vraagt, maar wat is daar dan nog de praktische functie van? Dan moet ik u het antwoord schuldig blijven. Ik kan het u domweg niet vertellen. Nog iets anders. Er is ook altijd discussie over. Gij blijft priester in de eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Er komt er altijd iemand zeggen, ja, dat wij een hoge priester nodig hebben. Oké, maar er komt toch een keer een tijdstip waarop dat niet meer nodig is. En ik ken er zelfs die zeggen, maar wij zijn toch al met God verzoend, dus we hebben geen hoge priester meer nodig. En daarna, en Christus is niet onze hoge priester, want het wordt soms hardop geleerd. Ook met andere argumenten soms, maar daar ga ik nu niet op in. Maar zo van, hoezo priester in der eeuwigheid? Diezelfde mensen beweren trouwens dat het woord eeuwigheid betekent voor een bepaalde tijd. Want ja, zo komen ze er weer af. Maar goed, hè? Gij zijt priester voor altijd na de ordening van Melchizedek. Hoezo voor altijd als het niet altijd nodig is? Wel, hij is nou eenmaal voor altijd aangesteld. En of het nodig is, ja hoor eens, dat heeft daar verder weinig mee te maken. Ik zeg altijd, je mag blij zijn als je een functie hebt waarin je niks hoeft te doen. He? Heb ik nagevraagd aan een ambtenaar. Nou ja. Toen maar weer. Maar u begrijpt hopelijk waar ik het over heb. Hij blijft de zoon ook inderdaad voor altijd. Maar wat voor praktische functie dat nog heeft, dan... Ja, ik zou het niet weten. En dus speelt het dan geen rol van betekenis meer. Behalve dan die van een verwijzing naar het verleden en naar wat hij tot stand gebracht heeft. En vergis u niet, dat is ook waartoe, onder andere wij, in de hemel zijn in de toekomst. Wij zijn namelijk in de hemel geplaatst en hebben daar een positie, erfenis en ook een verantwoordelijkheid bovendien. Opdat God zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Ook in tijden waarin geen genade meer bewezen hoeft te worden. Althans niet op de wijze waarop het nu gebeurt. En daar gaat het maar om. Dat verlossingswerk wordt namelijk een keer voltooid. En dus speelt het dan geen rol van betekenis meer. En dat is wat je ook leest. Je leest, de zoon wordt onderworpen aan de vader. Zodanig, vers 28, opdat, dat is het doel, en dat is dus ook de zin van deze uitdrukking, opdat God zij alles in allen. Dan wordt dus het onderscheid zelfs niet meer gemaakt. De zoon is immers degene die God vertegenwoordigt bij de mens. Namelijk in een zondige wereld enzovoorts. Ook dat hij die wereld tot God zou brengen, maar als dat gebeurd is, zit zijn taak erop en dan speelt die functie van zoon als zodanig en van erfgenaam geen betekenis meer. Dan heeft dat zijn tijd gehad. Ik kan wel zeggen, ik ben de erfgenaam van mijn vader, maar mijn vader is 14 jaar geleden overleden of zoiets. En dat erfrecht heeft al lang zijn loop gehad. Het is niet meer aan de orde. Daarom ben ik het nog wel. En ik pluk er nog steeds de vruchten van, in zekere opzicht. Maar niettemin, het speelt geen rol van betekenis meer. Het is geweest, het is een zaak van het verleden enzovoorts. Daar gaat het hier over. En daarna dus, opdat God zij alles in allen. En voor de goede orde, een paar bladzijden verder, in Colossense 3 lezen wij, opdat Christus zij alles in allen. De verschil wordt domweg niet meer gemaakt. Zie? Bovendien, dat we dit soort uitspraken slecht begrijpen, komt omdat we in ons hoofd zitten met een drie-enige God en met drie personen van de Godheid. Dat heb je uit uw Bijbel niet geleerd. Dus dan moet je gewoon loslaten, dan heb je er weinig problemen mee. God zou zijn alles in allen, ondanks de verschillen die gemaakt worden tussen begrip als vaderschap en zoonschap en hoe dat allemaal maar heten mag. Hebben jullie? En Colossense was Colossense 3, vers 11. Daar wordt het weliswaar gezegd over de gemeente waarin Christus is alles en in allen. Maar dat is net zo goed een eeuwigheidssituatie. Maar die is in onze dagen feitelijk al van toepassing. Christus alles in allen. Niettemin zegt Petrus, de goddelijke natuur woont in ons. Een ander zegt, Christus woont in ons, en zo verder. Dat maakt uiteindelijk, in het eind van het verhaal, als de geschiedenis zijn loop gehad heeft, maakt het geen verschil meer. En daar gaat het maar om. Nou goed. Wat ik u voor wil houden nu nog, want ik heb nou niet zoveel tijd meer natuurlijk, is enige schriftplaatsen waaruit in elk geval blijkt dat Jehovah in het Oude Testament en Christus in het Nieuwe Testament volstrekt dezelfde zijn. Begrijp je me goed? Ik hoop dat u Nederlands verstaat. Het is niet hetzelfde, maar hij is wel dezelfde. De begrippen, de dingen, het, dat is verschillend. Er is verschil tussen Oude Testamentische en Nieuw Testamentische situatie. Maar hij is wel degelijk dezelfde. En zo wordt er dus ook over hem gesproken. En ik neem u mee naar, dat is min of meer ter introductie, naar Psalm 83, vers 18. Waar staat, naar vers 19, bedoel ik. Psalm 83, vers 19. Opdat zij weten dat gij alleen met uw naam zijt, Jehovah. Dat er Jehovah staat, kun je in de Statenvertaling zien, onder het woord Heere met hoofdletters, met kapitalen, geschreven is of gedrukt is. Dan staat er Jehovah. Dat gij alleen, er is er dus maar één die die naam draagt. Dat gij alleen met uw naam zijt, Jehovah, de Allerhoogste over de ganse aarde. En als je bij rangorde, hoogste, denkt aan een piramide, dan begrijp je, de Allerhoogste is er maar één. De top van de hiërarchische piramide, zo je wilt. Dus er is maar één die zo heet en hij is de Allerhoogste over de ganse aarde. Denk daarnaast aan Filippenzen 2. Daarom heeft God hem uitermate, Allerhoogste, verhoogd en een naam gegeven die boven alle naam is. Welke naam is dat? De naam van Jehovah. En er is maar één Jehovah, dus die Jehovah is dezelfde Jehovah als die uit het Oude Testament. Dat is glashelder wat hier staat. En dus vraag ik je ook niet om het te begrijpen, maar om het te geloven. Daar begint het uiteraard altijd mee. Nou goed, daarna nog één uit Jesaja 42. Nou, als ik dan toch naar Jesaja ga. Nou, toe maar. Jesaja 42. Jesaja 42, vers 8. Waar staat... Ik ben de Heere, dat wil zeggen ik ben Jehovah. Dat is mijn naam. En mijn eer zal ik aan geen ander geven. Ook niet aan de Messias of zoiets. Ook niet aan Jezus van Nazareth. En als die dan toch de Allerhoogste eer krijgt, dan is de enige conclusie dat dat dezelfde is. Ik ben Jehovah, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen ander geven, nog mijn lof aan de gesneden beelden of wat het maar wezen mag. Lijkt me duidelijk, er is er maar één. Maar daarna zit ik hier in Jesaja, dus dan lees ik even Jesaja 40. Dat is een hele sterke. Jesaja 40, de eerste versen. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat de strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand van Jehovah dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Daarna, vers 3. Er stem des roependen in de woestijn. En het is geen strekvraag, het is een eenvoudige vraag. Over wie gaat dat? Niks moeilijks aan. Ik bedoel niks, geen dubbelzinnig. Ik bedoel gewoon Johannes de Doper. Hè? Los van alle typologie die erachter steekt, gewoon letterlijke taal nog even. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, bereid de weg van Jehovah. Maar wiens weg werd bereid door Johannes de Doper? De weg van de Heer Jezus, toch? Hoe dan ook? En misschien moet je zeggen, de weg van hem die tot Christus zou gesteld worden. Prima, maakt niet uit. Maar wij weten dat onder de term Here hier toch moet verstaan worden de Here Jezus Christus, van wie Johannes de Doper op een of andere wijze de wegbereider was. Nogmaals, er zit veel meer achter, maar ik heb nou niet de gelegenheid om dat uiteen te zetten. Maar het is de weg des Heren. En daarna vers 5, en de weg des Heren, of de heerlijkheid des Heren, zal geopenbaard worden. En daarbij gaat het dus gewoon om de opstanding van de Heere Jezus, die daarbij gesteld werd tot Heer en tot Christus, wiens heerlijkheid Johannes en Petrus zeggen letterlijk gezien te hebben en te prediken. En wij zien het ook, want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar het heet hier de heerlijkheid van Jehovah. Dat kan dus niet misverstaan worden. Nou goed, en dan sla ik een bladzijde om, denk ik. Nee, niet eens. Ik ga naar Jesaja 41, vers 4. Wie heeft dit gedaan, gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van de beginnen? In elk geval gaat het daarbij om de roeping van Israël, maar daarachter nog om het een en ander meer. verlossing uit Egypte in ieder geval. Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van de beginnen? Antwoord, ik, Jehovah, die de eerste ben, en met de laatste ben ik dezelfde. En tot mijn groot vermaak staat er in mijn Bijbel hieronder een verwijzing naar Openbaring 1, vers 17. Want daar zegt iemand, ik ben de eerste en ik ben de laatste, de alfa en de omega, het begin en het einde. En maar wie zegt het daar? Jezus. Openbaring 1, vers 17. En daarna 22, vers 13 staat er in mijn Bijbel gewoon onder. Dus via die verwijzing kom je er ook. Wie is de eerste en de laatste? Dat wil zeggen, wie is degene uit wie en tot wie alle dingen zijn? En door wie overigens? Want daar gaat het eigenlijk om. Nou, hier is het Jehovah. In het Nieuwe Testament is het Christus. Jezus de opgewekte. Zie, ik ben dood geweest en ik leef, zegt hij erbij in Openbaring 1. En dus, ik ben de eerste en de laatste, de alfa en de omega, het begin en het einde. En bovendien, met de laatste ben ik dezelfde, rijmt aardig op Hebreeën 13. Jezus Christus is gisteren en heden tot in de eeuwigheid dezelfde. Ga daar maar aan staan. Leg ik nu dus niet uit, maar ik reik hem maar even aan. De onveranderlijke is hij toch, niettemin. Nou goed, sla ik weer om naar, nee, nog niet eens zeg. Ik weet niet of ik hier goed heb, of het goed heb staan in mijn aantekeningen. Oh ja, vers 14 dan, van Jesaja 41. Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls, want het gaat over het gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst. Ik help u, spreekt de Heer. Ja, ik help u, spreekt Jehovah. En uw verlosser is de heilige Israëls. Wie is nu de hulp? Jehovah of uw verlosser de heilige Israëls? En het antwoord is, dat is dezelfde uiteraard. Namelijk, Jehovah is de verlosser en hij is de heilige Israëls. Met nog korter, Jehovah is de Messias. Trouwens, wie is de verlosser? Jehovah, zegt Jesaja. Christus, zegt het Nieuwe Testament. En daar is dus geen verschil tussen. Zou ik die dingen bespreek, denk ik altijd aan de aardige Joodse uitspraak die zegt, wat God een zoon, onze God heeft geen zoon. En dan denk ik altijd, ja, jullie hebben de verkeerde voor. Jullie God is de zoon. Die heeft geen zoon, die is de zoon. Jehovah Hashem. De naam Jehovah is degene die wij kennen als de zoon. Hij heeft een vader. Hij is namelijk de uitdrukking van de onzienlijke, onkenbare God. Die kennen de Joden ook, maar niet allemaal. De Ein Sof, de God die zich niet laat kennen. Maar goed, ik ga maar gewoon door. Jesaja 43, vers 14, waar staat, alzo zegt de Heere uw verlosser, de heilige Israëls. Daar heb je het antwoord op de vraag die misschien in 41, vers 14 opkwam. In 43, vers 14 wordt die beantwoord. Alzo zegt Jehovah uw verlosser, de heilige Israëls. Nou, dat soort uitspraken, daar hebben we er nogal wat van. Natuurlijk, in het Oude Testament, die kan ik u niet allemaal geven, maar ik neem maar een paar zeer voor de hand liggende. Vers 15 is trouwens ook aardig. Ik ben Jehovah, uw heilige, de schepper van Israël, uw lieder koning. Maar wie is de koning van Israël? De zoon van David, volgens 2 Samuel 7. En dat is dus de Messias en dus Christus. Terwijl ik het lees, denk ik aan die uitspraken. Die heb ik niet genoteerd hier in mijn lijst. Maar de uitspraak in Ezechiël bijvoorbeeld, waar de Heer zegt, ik, ja ik, Jehovah zelf, ik zal mijn schapen verzamelen. En daarna zegt dus Jehovah, ik ben die herder, ik ben geen huurling, ik zal mijn schapen verzamelen. Er komt later Jezus voorbij en die zegt, ik ben de goede herder. En vervolgens leren wij dat Christus de goede herder is, de overste herder uwer zielen, en hoe die maar heet, mag de opperste herder in het Nieuwe Testament. Wie is die herder? Ezechiël zegt, in Ezechiël staat, het is Jehovah. Het Nieuwe Testament zegt gewoon, het is Jezus Christus. Kan niet missen. Die hebben niet eens genoteerd. Nou ja, Jesaja 44 dan, vers 6. Zo zegt Jehovah, de koning van Israël en zijn verlosser. De Heere der Heerscharen, Jehovah Zebaoth. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. Dus het is de Allerhoogste. Maar wie is dat? De verlosser, de koning van Israël, de eerste en de laatste. Christus zelf uiteraard. En dus is hij volkomen identiek. Er is ook echt niks moeilijks aan. Ik begrijp het probleem niet. Je hebt alleen daarna een probleem met de traditionele drie-eenheidsleer. Daar kom je niet meer mee uit. Maar goed. 44 vers 8 vooruit dan. Waar staat, verschrik niet en vreest niet, heb ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd, want gij lieden zijt mijn getuige, is er ook een God, behalve mij, immers er is geen andere, er is geen rotssteen, ik ken er geen. En wij kennen de rotssteen in de Bijbel, uiteraard, vanuit de Oude Testamentische tijd, als type van Christus, uiteraard. De schuilplaats is Allerhoogste, de rotssteen, ja. Inderdaad. Nou goed, dan heb ik nog vers 24 van dit hoofdstuk. En echt, het is maar een beetje prikken, want ja, er zijn er zoveel. Vers 24, vers 23, einde van het vers. Want Jehovah heeft Jacob verlost en zich heerlijk gemaakt in Israël. Maar u en ik weten dat de Messias Israël zou verlossen. Dat weten de Joden trouwens ook, dat de Messias dat doen zou. Dus ook zij moeten de conclusie trekken dat de Messias en Jehovah volstrekt identiek zijn. Maar daarna vers 24. Alzo zegt Jehovah, uw verlosser, en die u geformeerd heeft van de buik af, ik ben Jehovah die alles doet. Die de hemel uitbreidt, ik alleen, en die de aarde uitspant door mijzelf. Maar die verlosser van Israël is uiteraard opnieuw de Heer Jezus Christus. Dat hij, en dat zeg ik naar aanleiding van dit vers nu tussendoor, dat hij, Christus dus, maar ik moet zeggen Jehovah, een functie had in de schepping, dat is zo. Men lezen eventueel bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 1, waar uitspraken over de schepping, het scheppingswerk, worden toegepast op de Zoon. Er wordt van gezegd, tot de Zoon zegt hij. En dan gaat het over het scheppingswerk, terwijl we in het Oude Testament die term zoon niet lezen. We lezen dat gaat over Jehovah die het een en ander gedaan heeft. Maar Paulus schrijft daar, nou, het gaat over de Zoon. Hij is dezelfde. En dus wordt hij beschouwd als betrokken in de schepping van deze, ook deze oude wereld. Maar Jehovah is schepper en verlosser, maar het is uiteraard Christus. Daarna 47 vers 4, want ik hou nog maar even deze volgorde aan. Waar Israël spreekt en zegt in 47 vers 4, onze verlossers naam, de naam van onze verlosser, is Jehovah der Heerscharen, de Heilige Israëls. Maar het is uiteraard, zoals iedereen weet, de Messias. En dan schrijf maar mee, 48 vers 12. Hoor naar mij, o Jacob, en gij Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. En opnieuw staan hieronder verwijzingen naar Openbaring 1 vers 17 en 22 vers 13, waar dit uitspraken zijn van Jezus. Jezus die dat zegt, zo staat het er ook letterlijk. En daarna vers 17, alzo zegt de Heere uw verlosser, de Heilige Israëls, ik ben de Heere, ik ben Jehovah uw God, die u leert wat nut is, die u leidt op de weg die gij gaan moet, maar het is uiteraard een messiaanse uitspraak. Een halve bladzijde verder in 49 vers 7, alzo zegt de Heere de verlosser Israëls, zijn Heilige, enzovoorts. En opnieuw gaat het dus over Jehovah, maar in de praktijk over de Messias zelf. Aardig is trouwens die van vers 26 van hoofdstuk 49. Maar aan het eind van het vers staat: alle vlees zal gewaar worden dat ik, Jehovah, uw heiland ben. Maar als je het in Hebreeuws... Nee, eerst maar, dat is dus duidelijk, hè? Wie is de heiland? Jehovah. En uw verlosser, de machtige Jacobs. Uit Jacob, uit Israël dus. Maar de aardigheid is zelfs nog dat het woord heiland eigenlijk gewoon de naam Jezus is. Yahshua. Jehoshua voluit, Yahshua staat er. Althans, zo spreekt men het uit. Maar dat had zelfs kunnen vertaald worden met dat ik de Heere uw Jezus ben. En uw verlosser. En dat is niet de enige plaats waar het zo staat. Uw verlosser is trouwens het woord voor Goel. Het woord Goel, dat staat er ook. Hè? De losser dus. Het hoofd van de familie impliceert dat. Maar sinds wanneer is God hoofd van de familie van Israël? God is geen familie van Israël. Toch? Maar Christus, de Messias, is dat wel. Hij is uit het huis van David naar het vlees. En dus hoofd van de familie en dus van het volk Israël. En op die grond kan hij zijn functie van Goel ook volvoeren. Schriftplaatsen zijn echt duidelijk genoeg. Wat hadden we nog meer? Jesaja 54. Eerst dan maar vers 5. Want uw maker is uw man. Jehovah Zebaoth is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Maar het is eerst Heere der Heerscharen. En daarna de heilige Israëls uw Goel, uw verlosser. Maar het is Christus. En hij zal de God des ganzen aardbodems genaamd worden. Enzovoorts. Hier gaat het trouwens ook over die huwelijksrelatie. Maar daar ga ik verder niet op in. Daarna vers 8. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Dat is de situatie in onze tegenwoordige tijd uiteraard. Onze bedeling der verborgenheid. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uwer ontfermen. Zegt Jehovah, uw Goel, uw verlosser. Maar als hij het doet, dan verschijnt hij inderdaad aan Israël te beginnen op de Olijfberg met de littekens in zijn handen. Dat is trouwens ook een aardige, want mijn Bijbel leert mij dat de Heer verschijnen zal op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week, omdat Israël officieel, met vette letters, omdat Israël officieel de naam des Heeren, de naam Jehovah, aanroept. Wie komt er dus? Jehovah. Dat denken ze ook, want die hebben ze geroepen. Ik denk dat ze dan echt de naam Jehovah uitspreken, ook letterlijk, maar vooruit. En daarna schrikken ze zich wezenloos, zoals vermeld in Zacharië 12 en 13. Want dan vragen ze aan hem, vol schrik, wat zijn toch die littekens in uw handen? Nou, daar heb je het weer dus. Hè. Men roept de naam des Heeren aan, staat er ook bij, eind van hoofdstuk 13... En daarom zal men behouden worden en zal hij verschijnen op de Olijfberg, begin van hoofdstuk 14. Maar hij is degene uit het begin van hoofdstuk 13 met de littekens in zijn hand. Het is trouwens ook daar Jehovah die spreekt. Hè? Die ken u toch ook, hè? Zacharië 12, heb ik ook niet in mijn lijst staan hoor. Zacharië 12, waar staat dat de Heer zal komen enzovoorts. Zijn geest zal uitstorten over Israël en Jeruzalem. En dan staat er zoiets als... Dat Jehovah spreekt en hij zegt, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. In de Statenvertaling. Andere vertalingen hebben het weggeredeneerd, wegvertaald. Zo van, ze zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben. Er staat echt gecontroleerd in het Hebreeuws. Er staat, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En het is Jehovah die spreekt daar, blijkt uit de voorgaande versen. Dus dat is er ook een. Nou goed. Dan gaan we even verder. Jesaja 60 vers 16. Einde van het vers. En gij zult weten dat ik Jehovah ben, uw heiland. Daar staat hij weer. Uw Jezus, uw Yahshua. Uw heiland... Namelijk of en uw verlosser, Goel, de machtige Jacobs. precies hetzelfde, maar het is een messiaanse profetie, uiteraard. Daarna 63 vers 16. 63 vers 16. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser, van als af is uw naam. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser, van als af is uw naam. Dat kan niet missen. Het is een messiaanse profetie uiteraard, want de Messias zal die verlossing uiteindelijk brengen. Een hele leuke is trouwens die van Jeremia. Want daar kom ik dan aan toe, Jeremia 23. Jeremia 23, vers 5 en 6. Ziet, de dagen komen, spreekt Jehovah, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Waarom spruit schuin gedrukt staat, weet ik niet. Maar vooruit. Die zal koning zijn de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. Dat gaat dus over de Messias uiteraard, de zoon van David. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmee men hem zal noemen. Hier volgt dus de naam van de spruit die uit David verwekt zal worden. De naam dus van de zoon van David. En die naam is Jehovah. Nou ja, Jehovah Tsidkenu. Dat wil zeggen Jehovah onze gerechtigheid, maar niettemin Jehovah. Nou, duidelijker kan het al niet meer gezegd worden, lijkt mij. Waar nog bij komt dat wij in 1 Korinthe 1 en in 2 Korinthe 5 een uitspraak vinden waar staat dat Christus is onze rechtvaardigheid. Waarbij dus deze uitdrukking, Jehovah onze gerechtigheid, vervangen wordt door de uitdrukking Christus onze gerechtigheid. Christus die ons geworden is, rechtvaardigheid enzovoorts. Hè? Dat was 1 Korinthe 1 vers 30 en 2 Korinthe 5 vers 21. En wat hier dus heet Heere of Jehovah, heet daar Christus en de rest van de naam wordt daar vertaald. Dus Jeremia 23 en daarna lees je hetzelfde weer, dacht ik, in Jeremia 33. Jeremia 33 vanaf vers 14. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb, in de zin van dit woord gaat vervuld worden. Vers 15. In die dagen en te dier tijd zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten en hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen en deze is die haar roepen zal, de Heere onze gerechtigheid. Precies hetzelfde. Dus de spruit uit David heet Jehovah. Nou, mocht het nog niet genoeg zijn, heb ik een prachtige, omdat het toch langzamerhand naar kerstfeest toe gaat. Dat is die van Micha. Micha 5. Bekende schriftgedeelte, gij Bethlehem Ephrata, vanaf vers 1. Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die heerser zal zijn in Israël. Koning dus. En wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Terugverwijzing natuurlijk naar Jehovah. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaat hebben. Dan zullen de overigen zijn broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren. Ja, geen wonder dat hij het doet in de kracht des Heren. Want hij is de Heren. Hij zal weiden, hij is dus de goede herder, in de kracht des Heren en in de hoogheid van de naam des Heren. Geen wonder, want Christus, de zoon van David, die in Bethlehem geboren is, draagt de naam Jehovah. Want dat is de uitnemende naam die hij geërfd heeft, de naam boven alle naam. Zie? De naam des Heren zijn Gods en ze zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde. Deze zal vrede zijn. Kortom, u begrijpt dat het over de Heer Jezus gaat. Maar het is de verwijzing naar de naam des Heren die hij bij die gelegenheid draagt. En aardig is natuurlijk ook Zacharia 9, ook zo'n bekende. Zacharia 9. Verheug u zeer, gij dochter Sions, vers 9. Juich, gij dochter Jeruzalem, ziet uw koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is, Yasha, heiland. Hij is een heiland, of gewoon heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veulen een jong der ezelinnen. En dat het dus gaat over de Heren, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Maar niettemin, het is een profetie die vervuld wordt inderdaad aan de Heer Jezus Christus. Eerst tamelijk letterlijk in de zogeheten intocht in Jeruzalem. Daar zingen ze trouwens ook. Nou, wat zingen ze? Gezegend is hij die komt in de naam van Jehovah, in de naam des Heren. Ontleend aan Psalm 118, want dat is feitelijk wat ze zingen. Begrijp je me goed, dat is nog niet echt de vervulling, niet de uiteindelijke vervulling van deze profetie. Want de uiteindelijke vervulling ervan, die vindt plaats aan het eind van de 70ste week van Daniel, maar daar hebben we het nou verder niet over. Maar ook dan geldt, juist dan geldt, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Men heeft hem aangeroepen, hij komt dan ook, alleen hij komt met die ezel. Otto Leiber. En dat zijn wij, hè, zuster de Kulver. In gedachten zie ik weer zitten op die ezel, maar dat... ik weet het nog. Die ezel ook trouwens. Maar... nou ja. Goed, maar nu even terug, even wat schriftplaatsen. Uit het Oude Testament, verder nog uit het Oude Testament, namelijk Deuteronomium 30. Deuteronomium 30, waar staat in vers 3, en de Heere Jehovah, uw God, zal uw gevangenis wenden, gezegd tot Israël, en zich uwer ontfermen. En ik kan het ook niet helpen, de zin is daarna nog duidelijker dan die er staat. Er staat namelijk, en hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken, waarheen u de Heere uw God verstrooid had. De Heere uw God zal uw gevangenis wenden en de Heere uw God zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen de Heere uw God u verstrooid had. Maar wie zou Israël verzamelen? Matthäus 24. De zoon des mensen die zal komen op de wolken des hemels. Matthäus 24 zal zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenvergaderen van de vier winden. En dat het over de Heer Jezus gaat, leidt geen twijfel. Maar hier heet het, Jehovah zal dat doen. Maar in de praktijk is er geen verschil tussen. Het aardige is trouwens, die uitdrukking, hij zal wederkeren en u vergaderen. Helaas niet zo vertaald, maar dat staat er wel degelijk echt. Het gebeurt namelijk in de wederkomst van Christus, na de dagen waarin hij zich verborgen had. Want daar gaat het over in de voorgaande verzen, inclusief vers 29 van het voorgaande hoofdstuk. Nou, even kijken. Dan hebben we... ik ga even mijn lijstje doorkijken. Wat interessant is om dit verband aan te halen. Een heel aardige is die van Psalm 68. Omdat die in het Nieuwe Testament geciteerd wordt. bij nader inzien wel twee keer, geloof ik. Psalm 68. Waaruit het verband blijkt dat het over Jehovah gaat. Dat geldt voor de hele psalm. Maar waar dan ineens in vers 19 staat: gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, gij hebt gaven genomen, om uit te delen, onder de mensen, ja ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Wie dus is er opgevaren in de hoogte? O Jehovah Elohim, Heere God, staat er. Zwart op wit. Toen heb ik het nagevraagd aan Johannes en die zei: niemand is opgevaren naar de hoogte dan alleen die ene die ook uit de hemel is nedergedaald. En die inmiddels trouwens ook weer in de hemel is, want hij is al opgevaren naar de hoogte. Dat is het bekende schriftgedeelte van Johannes 3. Want het volgende vers is ongeveer: al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, enzovoort. Maar leg hem er maar naast, Johannes 3, vers 13. En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. Voor zover u wellicht ooit problemen hebt met dit vers, komt het waarschijnlijk voort uit het voor de hand liggende idee dat het een uitspraak is van de Heer Jezus. En dat blijkt een misverstand te zijn. Het is een uitspraak van Johannes. Weliswaar met betrekking tot wat de Heer Jezus gezegd heeft, maar niettemin is het een uitspraak van Johannes. Dat vind je in het Johannes-evangelie dikwijls. De Heer is aan het woord, maar op een gegeven moment blijkt dat de Heer niet meer aan het woord is, dat Johannes in zijn verslag aan het woord is. En die overgang vinden we niet. Wij vinden geen aanhalingstekens openen en sluiten en dat soort dingen meer. En dat maakt sommige schriftgedeelten lastig. Maar ik zeg het u maar, het komt vaker voor in het Johannes-evangelie. En daarna wijs ik erop, zijn woorden van Johannes en ze zijn geschreven na de hemelvaart van Christus uiteraard. Dat geldt voor het hele Nieuw Testament. Matthäus tot en met Openbaring. En Johannes verwoordt zijn idee, althans geeft zijn verslag, en zegt: niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen. Als u mij vraagt, ik denk dat vers 12 nog is uitspraken van de Heer Jezus, en daarna komt Johannes met zijn commentaar erop, want het gebeurt zo vaak. En geeft commentaar, zegt: gaat over hemelse dingen, wel nu. Niemand is opgevaren in de hemel, maar het is de verwijzing ongetwijfeld naar Psalm 68 vers 19. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk. En Psalm 68 zegt: het is Jehovah Elohim, het is Jehovah dus. Maar Johannes 3 vers 13 zegt: het is de Zoon des Mensen, die overigens inmiddels in de hemel is. Maar ja, dat zei ik u al, dat staat in al die nieuwtestamentische bijbelboeken. En daarna staat hier dus dat deze uitspraak uit Psalm 68 vers 19 blijkbaar een profetie is over de hemelvaart van de Heer Jezus. In zijn hoedanigheid van Jehovah, want waarom gaat hij naar de hemel toe? Omdat hij daar thuis hoort. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen namelijk. Zie? Maar niettemin is hij de Zoon des Mensen. In hoofdstuk 5 hadden we het al gelezen. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, omdat hij de Zoon des Mensen is. En daarna volgt: en elke hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. En daar gaat het hier over. Over het hoge priesterschap van Christus, namelijk nu, zonder dat de term gebruikt wordt. Maar hij wordt gesuggereerd, op zijn minst in het volgende vers, namelijk: gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, want de aardigheid is dat de verhoging van de slang in de woestijn dus een type is van de hemelvaart van Christus. In zijn hoedanigheid van hoge priester van het Nieuwe Verbond. Uit de mensen genomen. U weet wel, op aarde waren al die vurige slangen. En toen zei de Heer tot Mozes: maak u een vurige slang, stel hem op een stang, op een staak of wat er maar staat. Hij moest verhoogd worden. Dat is een beeld van de Heer Jezus die uit de mensen genomen werd. Die verkwam van onder de wet en dus van onder Mozes. zal ik maar zeggen, die bovendien de wet vervuld heeft, nog een keer Mozes, en daarna uitermate verhoogd werd, opdat een ieder die in hem gelooft, niet, want ik lees nu verder gewoon, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dan hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En eerst heet het de zoon des mensen die verhoogd is, en nu heet het de zoon van God die verhoogd is, want hij is dezelfde. Hebben we die nog? Nou ja, we zijn het eind van de dag, dus we krijgen nu problemen. Anders zou je misschien de moed hebben om te vragen. Maar dat gaat toch over zijn kruisiging? Dat heb ik altijd geleerd. Dan zeg ik, ja, niet van mij. Maar het gaat niet over zijn kruisiging. Het gaat over de Zoon van God, die de Zoon van God is, sinds hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Of andersom, hij werd de Zoon van God en sindsdien is hij gezeten aan de rechterhand Gods, opdat een ieder die naar hem opziet in de hemel, niet aan een kruis, opdat een ieder die naar hem opziet, eeuwig leven hebben. Ik wil het niet overdrijven, maar ik denk, want ik heb een beetje wiskunde geleerd vroeger, heb ik een beetje maar Andries, maar heb ik een beetje, ik denk, als je opziet naar degene die aan het kruis hangt te sterven, dan kun je hooguit met hem sterven. Maar er staat niet dat men opdat men met hem zou sterven, maar er staat opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En eeuwig leven, oorzaak voor eeuwige zaligheid, is er in degene die opgewekt is uit de dood en gezeten is aan de rechterhand Gods. Daarom gaat het om een verhoging van die slang. Nog afgezien van, zoek er maar eens op in uw eigen Bijbel straks thuis of zo. Hè. Verhoging dan wel verheerlijking, zoek die woorden maar op. Verhogen en verheerlijken in het Johannesevangelie. En u zult zien dat ze in verband worden gebracht met de hemelse positie van Christus nu. Niet met zijn kruis, uiteraard. En daarna nemen we Filippenzen en Galaten en daar staat dat zijn kruisiging een vernedering was en geen verhoging. En daarna hebt u het lef niet meer om tegen mij te zeggen, maar die paar meter aan het kruis moest hij toch omhoog. Nee, ik bedoel niet de spot, ik bedoel het heel serieus. Ik hou het u glashard vol. Lees nou wat er werkelijk staat. Niet via een bril, niet via vooroordelen, maar lees wat er werkelijk staat. De Zoon van God is degene die gezeten is aan de rechterhand Gods en hij werd het na zijn kruisiging. Hij is bovendien de hoge priester van het nieuwe verbond, hetgeen hij werd na zijn kruisiging, namelijk in zijn opstanding. De weg ernaartoe ging via het kruis, dat is waar. Ik ken trouwens iemand die zei, ja maar de Heer dacht toch alleen maar aan zijn kruisiging waarheen hij onderweg was in die dagen. Dan zeg ik, ja dat kan je nou wel denken. Wij zouden daar misschien aan denken. Maar de Bijbel zegt dat hij dacht aan de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En in de nacht dat hij verraden werd, stond hij op van de tafel. Een paar uur voor zijn kruisiging dus. En dan staat er, Jezus wetende dat de uren gekomen was dat hij over zou gaan uit deze wereld naar zijn vader, enzovoorts. Daar dacht hij dus aan. En daar sprak hij ook over. En daar gaat natuurlijk ook heel dat Johannes Evangelie over, uiteraard. Nou goed. Diezelfde Psalm 68 vers 19 wordt trouwens volledigheidshalve in Efeze 4... van toepassing gebracht op de Heer Jezus. Ik ga niet op de details van het schriftgedeelte in, want dan zijn we weer buiten ons onderwerp. Maar er staat in vers 8 van Efeze 4, daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Dat is letterlijk geciteerd uit Psalm 68 vers 19, dat staat er in mijn Bijbel ook onder. Maar het zal duidelijk zijn dat het een uitspraak is dus over de Heer Jezus Christus in zijn hemelvaart. Daarna staat er trouwens ook bij in vers 10, die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Dat is ongeveer hetzelfde als wat Johannes zei, die is opgevaren is dezelfde die is nedergedaald. En hier staat hij is opgevaren, maar hij is ook nedergedaald en hij is dezelfde die daarna opgevaren is boven al de hemelen. Het gaat over Christus, maar in Psalm 68 vers 19 zelf staat dat het gaat over O Jehovah Elohim. En dat kan alleen als er geen verschil is tussen Jehovah en Christus. Dat wil zeggen, het kan alleen als hij dezelfde is. Een aardige in dit verband is natuurlijk ook, die moet ik zeker noemen, ja, die van Jesaja 6. Hou je hand bij Johannes, dat is mooi. Dan kom ik zo terug. Jesaja 6. Waar staat in vers 1. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon. Ik zag de Heere, daar staat niet Jehovah trouwens hier, maar Adonai. Zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. Het leuke is dat je dit zo niet begrijpt. Dan moet je Psalm 133 naastleggen, dan begrijp je het wel. Hij is namelijk gezalfd als hoge priester, daar gaat Psalm 133 over. En de olie werd hem gezalfd op het hoofd, maar druipt door zijn baard tot op zijn kleding, tot aan de zomen van zijn kleed. En dan gaat het verspreid een lieflijke reuk. En dat is hier de zomen vervullende tempel. Met een lieflijke reuk uiteraard. Maar goed, de serafs stonden boven hem en ieder had zijn vleugelen met twee bedekt, ieder zijn aangezicht met twee bedekt, deze voeten met twee vloog hij. En de een riep tot de ander en zei, heilig, heilig, heilig is de... Dan heb ik het twee tegelijk te pakken, sorry. Maar goed, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Stop ik eerst maar even, want onder vers 3 staat in uw Bijbel waarschijnlijk ook een verwijzing naar Openbaring 4 vers 8. Ja. Daar staan diezelfde woorden en ze zijn daar van toepassing op het lam. Het lam. Op de troon. Ja, Christus natuurlijk, het lam. Daar zijn het niet vier serafs, maar er zijn het de vier dieren. Maar dan weet je meteen dat het vier serafs waren, dus vooruit. Dat doet er nou verder niet toe, maar ze roepen heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Kortom, wat hier gezegd wordt over de Heere der Heerscharen, Jehovah Zebaoth in vers 3, wordt in Openbaring 4 rechtstreeks van toegepast op Christus, logischerwijze, want hij is dezelfde. Daarna wordt hij ook genoemd de koning, Jehovah Zebaoth in vers 5, einde van vers 5, de koning. De Heere, de koning, Jehovah Zebaoth. En daarna lezen wij ook nog dat tot Jesaja gezegd werd in vers 9. Ga heen en zeg tot dit volk. Horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar bemerkt niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen. Opdat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Onder vers 9 ziet u 1, 2, 3, 4, 5, 6 verwijzingen. Althans, in mijn Bijbel is dat zo. Die zijn allemaal correct. Ze verwijzen naar uitspraken waar deze woorden van uit Jesaja geciteerd worden. Namelijk over een Israël dat horende zou horen, maar niet verstaan en ziende zien, maar niet bemerken. Kortom, dat Israël doof en blind en verhard zou zijn en zo verder. Ik mis trouwens 2 Korinthe 3. Maar goed, daar wordt het ook niet letterlijk geciteerd. Vooruit dus maar weer. Maar de aardigheid is het citaat van dit schriftgedeelte in Johannes 12. Daarom zei ik, hou je hand bij Johannes, als het lukt tenminste. Johannes hoofdstuk 12. Johannes haalt namelijk ook deze woorden aan. Over het tegenwoordige ongeloof van Israël en dus de verharding en de bedekking die over hun hart ligt. In Johannes 12. En dan staat er, vers 39. Daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft. Hiervoor was namelijk een andere schriftplaats uit Jesaja geciteerd. Maar omdat Jesaja gezegd heeft, vers 40. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden en ik hen genezen. En ook onder dit vers vindt u dezelfde schriftverwijzingen, eerst naar Jesaja 6 vers 9 en daarna die andere schriftplaatsen die we daar ook al vonden. omdat het om dezelfde uitspraken gaat. Maar de clue is dat nu hierna staat in vers 41. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Waarna de vraag is, wiens heerlijkheid zag Jesaja in Jesaja 6? Die van de koning, die van de Heere Jehovah Zebeoot. Maar hier in Johannes 12 leidt het geen twijfel dat het gaat over de Heer Jezus. Die gezegd had dat hij van de aarde zou verhoogd worden, vers 32 van Jesaja 12. Leuk hè, hij zou van de aarde verhoogd worden, niemand denkt dan aan het kruis. Dat was het ook niet. Dat is een hemelvaart. Dat blijkt wel, want er staat achter, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn of worden, zal ik hen allen tot mij trekken, naar de hemel wel te verstaan. Zie je? Nou goed. Kortom, hij zegt dat hij zou heen gaan, dat die weg zou leiden over via het kruis, staat in vers 33. Maar ik ga daar nu niet verder op in. Maar het gevolg is dat de Joden zich afvragen, wie is deze zoon des mensen uit vers 34? Wat is er aan de hand met de zoon des mensen? Wat begrijpen wij er niet van? En dan zegt de Heer, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden, wandel terwijl gij het licht hebt, want het licht gaat uit. Dat is wat we al aangehaald hebben vandaag. Hij zou zich verbergen namelijk voor Israël en de volkeren. Israël zou verhard achterblijven, was het idee. Daarover sprak Jesaja, en dat was terwijl Jesaja een visioen had, of kreeg, van Jehovah, de Heere Adonai, Jehovah Zebeoot, in verheerlijkte positie op de troon. Maar u dient te bedenken dat wat Jesaja in Jesaja 6 zag, was niet dat hij via een open raam bij wijze van spreken de hemel in keek en zag wat daar aan de hand was of hoe het daaruit zag. Hij zag een visioen op voorhand, een profetisch visioen dus, van de uiteindelijke positie van Christus zittend aan de rechterhand Gods. En dat is wat Johannes 12 dus ook zegt. Maar er volgt weer uit dat Jehovah uit het Oude Testament niemand anders is dan Jezus Christus, namelijk de Heere Jezus Christus in nieuwtestamentische tijd. Zo hebben we er trouwens nog wel meer, en nu zoek ik ze echt niet meer op. Jesaja 8 vers 13 spreekt over de Heere, over Jehovah, die voor Israël is steen des aanstoots en rotsteen der ergernis. Jesaja 8 vers 13 en 14. Daar leg je naast 1 Petrus 2 vers 7 en 8. En daar staat dat Christus de steen des aanstoots, de rotssteen der ergernis is waarover het Joodse volk gestruikeld is en zo verder. Hebben jullie? Nou ja, zo zijn er nog veel meer schriftplaatsen, maar ik denk dat dit al meer dan genoeg is, nietwaar? Waar het over gaat is simpelweg dit. Dat Jehovah, de naam Jehovah, wordt gegeven aan de verschijning, de zichtbare verschijning van de Godheid in oud-testamentische tijd, maar ook in nieuw-testamentische tijd. Alleen in nieuw-testamentische tijd verschijnt God niet in een tijdelijke emanatie van wie hij is, of hoe je dat maar zegt, maar verschijnt hij, openbaart hij zich in de persoon van onze Heiland. En dat is maar waar het om gaat, de Heere Jezus Christus, die op aarde in vernederde positie inderdaad leven, alleen onder de naam Jezus, wel met verwijzing naar zijn hemelse vader, van wie hij de erfgenaam, de zoon was, in de zin van zou zijn, maar iedereen wist het. Er is ook niks moeilijks aan, hè. Isaac wist het ook, dat hij van Abraham zou erven. En Abraham wist ook dat Isaac zou erven, maar het duurde jaren voor het zover was. En mocht die niet duidelijk zijn, dan ga ik naar de volgende generatie. Jacob wist dat hij erven zou, toch? Maar het wachtte op het moment dat inderdaad vader Isaac de zegen over hem uitsprak en hij als zodanig werd aangesteld, maar hij had er nooit enige twijfel over. Hij geeft zelfs een wat laconiek en komisch commentaar in een volgende generatie. Als Jacob zijn handen kruist over de twee zonen van Jozef en hij verwisselt ze dus. En dan zegt Jozef, niet al dus mijn vader. En hij probeert die handen weer goed te leggen, de rechter op Manasse en de linker op Ephraim. Maar het gebeurt niet. Jacob houdt zijn handen zo en u zegt, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Prachtig vind ik zoiets. Hè? Ik bedoel, de geschiedenis herhaalt zich. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Maar niettemin, zij konden het van tevoren weten. Soms wisten ze het van tevoren, maar het wachten op de definitieve aanstelling. En hoewel Ezo had kunnen weten dat het eerstgeboorterecht aan zijn neus zou voorbijgaan, begon hij pas te huilen toen het eenmaal definitief zo was dat Jacob als eerstgeborene was aangesteld. Dat is Hebreeën 12, waar het nog uitgebreider dan in Genesis trouwens wordt vermeld. En daar gaat het maar om. Zie je? En dus vinden wij op voorhand in het Oude Testament, en daarover had ik het eigenlijk met u willen hebben vandaag uitgebreid. Ja. Ja, zo gaat het. Had ik het eigenlijk ook willen over de Christofanieën dus in het Oude Testament, die men inderdaad zo noemt en die men dan noemt een voorverschijning van Christus. En toch een voorverschijning, namelijk avant la lettre. Maar niet alleen voordat hij definitief op aarde geopenbaard zal worden en geboren zal worden uit Maria of uit David of wat het maar wezen mag. Maar men herkent in hem wel degelijk Christus zelf. En dat is ook min of meer terecht. Alleen, hij droeg die titel nog niet. Maar men heeft de term uitgevonden om aan de moeilijke term theofanie te ontkomen. Omdat men nou helemaal gelooft, ik ook, dat eigenlijk alles in de schepping uitdrukking is van het wezen God. De hele schepping is een theofanie. Volgens wat het woord theofanie zou moeten betekenen, etymologisch gezien. Toen heeft men de uitdrukking Christofanie uitgevonden. En dat is een gunstige greep, denk ik dan maar. Omdat men daarmee aangeeft dat deze Jehovah, de Heere der Heerscharen, zoals hij optreedt in het Oude Testament, en eigenlijk de hele Oud-Testamentische geschiedenis leidt, want dat is wat hij doet, dat hij toch echt niemand anders is dan onze verlosser, onze heiland, de Heer Jezus Christus. En daar gaat het maar om. Daarna vinden wij natuurlijk verwijzingen naar Christus, maar dat is nog een ander ding, verwijzingen naar de Messias in het Oude Testament, meer dan je zo oppervlakkig zou denken. Op grond van de uitspraak bijvoorbeeld van de Heer aan de Emmausgangers, of de uitspraak over de Heer in verband met de Emmausgangers, namelijk hij toonde hen uit de schriften, beginnende bij Mozes en al de profeten, hetgeen van hem geschreven was. Dat betekent dus dat het Oude Testament uitgebreid over Christus spreekt. Maar nu u weet dat als er gesproken wordt over Jehovah, dat het ook over Christus is, is dat toch iets makkelijker te begrijpen dan wanneer we denken dat het alleen maar kan gaan over uitspraken over zijn dood en opstanding. Expliciet in het Oude Testament. Want dat soort uitspraken zijn nogal schaars. Als ik het voorzichtig zeg. Waar uitspraken over Jehovah en wat hij doet en zou doen enzovoorts, wel, die zijn helemaal niet schaars, maar het zijn wel degelijke uitspraken over Christus, de Messias. Nou, daar moeten we het bij laten om maar één reden. Het is de hoogste tijd. Ja. Wij zullen de Heer danken. Ja, Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor de zaligheid die ons geschied is en die tot ons gekomen is in de Heer Jezus Christus. Die het afschijnsel is van uw heerlijkheid, die het uitgedrukte beeld is van uw zelfstandigheid en die gestalte geeft aan alles wat u ooit gesproken hebt of spreken zal. Wij danken u daarom dat we mogen verstaan dat u in deze laatste dagen spreekt door de Zoon, die inderdaad onze heiland zelf is. Omdat in hem al uw beloften vervuld zijn en omdat hij geworden is oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. We danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan en dat we daartoe uw woord mogen openen en in alle eenvoudigheid schrift met schrift mogen vergelijken zoals u onszelf leert en zo mogen komen tot kennis van Christus en daarmee tot kennis van de kracht van zijn opstanding. Wij danken u dat we zo mogen opwassen en daarmee ons een beeld mogen vormen, mogen leren vormen van u en uw werk, in plaats van dat wij ons verdiepen in de tegenwoordige wereld die in de boze ligt, de tegenwoordige wereld die u niet kent en die in duisternis verkeert, omdat we wellicht daarin onze weg zouden vinden. Maar we danken u dat we mogen leren dat u ons juist trekt uit deze wereld, opdat we onze loopbaan, onze weg zouden lopen die u ons voorgesteld hebt. In navolging van de Heer Jezus Christus zelf, die zijn loopbaan liep en als gevolg daarvan de beloofde vreugde heeft ontvangen, voorgestelde vreugde, en daardoor gesteld is door u tot Christus, tot Zoon, tot Hogepriester en Koning en Eerstgeborene. Wij danken u dan dat wij navolgers van Christus mogen zijn en dat u ook ons tevoren verordineerd hebt om tot zonen gesteld te worden, omdat u zichzelf door ons, door de gemeente, zal openbaren in de toekomst aan Israël en de volkeren. Wij danken u dan voor uw woord, waar we acht op mochten geven ook deze dag, en waarvan u zegt dat het nuttig is tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, omdat we daardoor toegerust zouden worden tot alle goed werk. En voor zover wij deze dingen niet begrijpen, bidden wij u of u inderdaad wil doen wat u beloofd hebt, namelijk met uw geest in ons werken, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zouden. Opdat we u zouden leren kennen, omdat wij uw geest hebben ontvangen. Opdat u ons zou leiden in heel de waarheid, door uw geest der waarheid. En opdat we daardoor veranderd mogen worden naar uw beeld en het beeld van uw Zoon. Wees u dan ons nabij, met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.